Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Audiohuis.
Ik heb slecht geslapen. Uur of vier. En ik heb ook al een dag of twee best wel veel stress voor deze dag. Het is net 8 uur geweest. En ik rij nu weg van mijn huis. Op weg naar de nieuwe rank. Op weg naar mijn oude kerk.
Ik draag vaak opvallende kleding en zo. Je zei dat vind ik leuk, want dat past bij jou.
Ja.
Dat komt wel deels omdat ik mezelf heb gevonden en het geloof verlaten en uit de kast ben gekomen.
Ik denk aan dat kleine mannetje wat op eerste kerstdag 's morgens vroeg geboren werd. En wat in het begin een heel kwetsbaar mannetje was. En vroeger altijd zei, ik word acteur of dominee.
Ja.
Eén van de twee. Nou, wij zeggen vaak tegen elkaar, oké, acteur, dat heeft hij gehad en in die wereld zit hij nu. De rest komt nog.
Want jullie denken dat ik weer ga geloven?
Nee, dat weet ik niet, maar dat zeggen wij wel eens tegen elkaar. En je hebt je op een dusdanige manier ontwikkeld. Vroeger dachten wij, welke kant moet hij op? Hij moet het hebben van zijn koppie en niet van zijn handen.
Ja.
Dus wij hadden zoiets, die jongen die moet rechten gaan studeren. Maar Ruben die wou de artistieke wereld in, de cultuurwereld. Oké, dat was jouw keus. We hebben in het begin gedacht, als dat maar goed komt.
Ja.
Maar wat we nu zien, hoe jij je ontwikkeld hebt, nou, het is gewoon, we zijn gewoon hartstikke trots op je. Je durft jezelf te zijn en dat zijn we, ja, daar zijn we blij mee.
Maar dat heeft wel te maken met dat ik het geloof heb verlaten.
Weet ik niet. Als jij gelovig was gebleven, had je waarschijnlijk ook gewoon jezelf geweest. Maar dat had zich misschien op een andere manier geuit. Je bent gewoon geworden wie jij moest worden.
Geloof kan daar natuurlijk een enorm belangrijke rol in spelen, maar je sociale contacten, je omgeving, je school, je opvoeding in de meest brede zin van het woord, die spelen allemaal een belangrijke rol. Tot wie je nu bent en later nog verder je zult ontwikkelen. Toch?
Het is niet te geloven dat mensen elkaar soms niet accepteren om wie ze zijn. Dit is niet te geloven. Ik ben Ruben van Haften, radiomaker, zoon van een dominee en geloofsverlater. En deze podcast maak ik met mijn vader, theoloog en dominee Wout van Haften.
Geloof waar het werkelijk om gaat, is een kwestie van een relatie. Van een verbinding, een verbondenheid hebben. En Ruben is weggegaan van die geborgenheid, als ik het zo moet zeggen. En ik ben daar juist naartoe gedreven. Want ik ben niet christelijk opgevoed. En vandaar dat ik ook een sterke voorstander ben van, jij gelooft wat je gelooft en dat mag je ook geloven, dat is je volstrekte recht. Heel veel mensen beperken zich tot dat systeem denken. Als je maar in dat systeem je gedraagt, dan zit het goed. En oh wee, als je daarvan afwijkt, want dan krijg je dat meteen te horen.
Het voelt alsof mijn identiteit 180 graden draaide nadat ik de kerk verliet. Kennissen uit mijn jeugd verbazen zich erover dat ik nu atheïst ben. En nieuwe contacten verbazen zich erover dat ik ooit gelovig was. Bijna alsof ik een dubbel leven leid. In de vorige aflevering bespraken we mijn evangelisch gedreven opvoeding. En dat vormt deels wie je bent. Maar toen ik het geloof verliet, viel die religieuze basis weg.
Ik ben Suzanne Branje, ik ben hoogleraar pedagogische wetenschappen in Utrecht. En ik doe onderzoek naar de adolescentie, dus hoe jongeren opgroeien, ontwikkelen in relaties met ouders en vrienden.
Dit is hoofdstuk 2, identiteit.
Identiteit is het gevoel of de behoefte van mensen om een idee te hebben van wie zij zijn, dat stabiel is, zowel over tijd als over verschillende contexten, zeg maar. Zodat je, zeg maar, kan verklaren hoe jouw leven zo gelopen is en wie jij bent eigenlijk en wat daar de continuïteit in is.
Hoe heb ik mijn identiteit gevormd? Ik denk dat dat in de kerk
heel lastig was. Ik heb in de kerk een beetje geleerd hoe ik moest denken en wat wel en niet goed was. En dat was in mijn ogen heel zwart-wit. Dus alles wat van God is, is goed en alles wat niet van God is, is niet goed. En ik merkte gewoon, als ik ook mensen in de kerk daar vragen over stelde, dan mocht dat wel, maar dan was eigenlijk altijd het antwoord, dat weet alleen God. Of, ja, dat snappen wij mensen niet. En ik merkte dat dat een beetje mij remde in mijn eigen ontwikkeling. Want ik wist al vrij vroeg dat ik ook wel op mannen viel. En dat viel dus in het hokje, dit is niet van God, dit is slecht. En daardoor onderdrukte ik dat heel erg en ging ik daar eigenlijk niet verder op in. En ik denk dat ik onder andere daardoor, maar ook andere meningen die ik nu heb, eigenlijk niet mezelf heb kunnen ontwikkelen. Of pas veel later heb kunnen ontwikkelen.
Het idee is dat in die ontwikkeling dat er eigenlijk twee dimensies belangrijk zijn. Op de eerste plaats exploratie. Dus jongeren gaan eigenlijk verkennen wat er allemaal is. Ze beseffen dat, zoals het thuis gaat, dat dat niet de enige mogelijkheid is. Dus ze gaan eigenlijk rondkijken van, oké, wat voor mogelijkheden heb je allemaal? Op basis van die exploratie, van die verkenning, gaan ze dan keuzes of bindingen maken. En het idee is dat als mensen dan bepaalde keuzes gemaakt hebben, dat dan de exploratie niet per se ophoudt, maar dat je dan eigenlijk ook nog, zeker de eerste periode, gaat kijken van, ja, past dit nu eigenlijk bij mij? Als je een sterk dogmatische identiteit hebt, zo zijn wij en wij kunnen niet anders zijn en mensen buiten onze groep, die zijn ook anders dan wij, dan heb je een minder complexe visie op je identiteit. Dan zie je bepaalde mensen als gelijk en bepaalde andere mensen als niet gelijk aan die groep. En dat kan mogelijk ook weer verschillen creëren tussen groepen.
Maar is dan niet alles wat ik een kind aanreik vanuit mijn identiteit, bijvoorbeeld gelovig, ongelovig, links, rechts, een vorm van indoctrinatie?
Ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe je dat doet. Als jij dat heel erg dogmatisch doet, zo van wij zijn bijvoorbeeld linkspolitiek georiënteerd en alles daarbuiten is dom of stom of nou ja, noem maar op. Dan is dat zo. Als je gewoon de discussie wat opener aangaat van ik vind dit belangrijk om deze reden, maar je geeft je kind of de personen om je heen de ruimte om zelf te verkennen wat bij hen past, dan hoeft dat niet per se. Je probeert eigenlijk een verhaal voor jezelf te maken van hoe jij die twee eigenlijk uiterste opvattingen toch in jouw persoon kan verenigen door omstandigheden die jou of ontwikkelingen die jou zo tot een bepaald inzicht hebben gebracht.
Ik was onderdeel van het kinderwerk in de kerk. Dat betekent dat ik ook bijbelles gaf aan kinderen. En er was een moment dat mij werd gezegd van, joh, we hebben je eigenlijk niet meer nodig voor dat kinderwerk. We hebben eigenlijk genoeg mensen. En ik weet dat dat me werd gezegd en dat ik toen al dacht, is dit wel waar? Want dat was ook in de periode dat ik begon te twijfelen over mijn geaardheid en dat mensen me dat wel vroegen van, val jij misschien op mannen? Want we denken dat een beetje aan je te zien. Maar goed, toen kon ik dat kinderwerk niet meer doen. Om met de reden, we hebben genoeg mensen. En een week later zat er wel een ander iemand op mijn plaats, want er moest wel een nieuw iemand komen. Dus ik weet nog steeds niet wat daar precies gebeurd is, maar ik vertrouw het niet helemaal.
Het is zondagochtend en ik ga iets doen wat ik al heel lang niet gedaan heb.
Ik merk dat ik het niet prettig vind om daar naartoe te gaan. En ik weet eigenlijk niet zo goed waarom dat is. En misschien omdat dat de plek is waar het allemaal begonnen is voor mij. Dat zou het kunnen zijn. Wat ik wel weet is, ik hou van een beetje opvallende kleding. Vind ik leuk. Bijzondere broeken, bijzondere truien, shirts. En dat heb ik nu dus ook niet aangedaan. Omdat ik bang was dat mensen daar wat van zouden vinden. Dus ik heb gewoon een simpel shirt aan. Wel een zomerroze broek. Maar goed, dat is gewoon een nette combi. Maar ik heb wel mijn ketting en mijn ringen en mijn horloge en mijn armbandje om. Waaronder een regenboogring die ik vaak draag. Gewoon omdat ik hem mooi vind. Dus ja. En we zijn er. Oké.
Ik vind het mooi aan de kerk dat je als gemeenschap van mensen op een bepaalde manier met elkaar verbonden bent. Dat vind ik heel mooi. Daarom ga ik ook, ondanks het feit dat er natuurlijk ook van mijn kant wel kritiek is op de kerk en alles wat je daar zou willen verwachten en wat zich niet aandient, vind ik me zo verbonden met de kerk in al haar manifestaties. Omdat ik daar persoonlijk, je zou het een spirituele ervaring kunnen noemen, maar dat is het in wezen niet. Het is een ontmoeting met iemand die zich geopenbaard heeft in het woord, wat wij de Bijbel noemen, wat mij enorm heeft aangesproken. Ik mag misschien zeggen dat het mij zodanig heeft geraakt dat ik daar nog steeds enthousiast over blijf.
Mijn vader hoeft niet te preken, maar is er wel bij deze zondagochtend. Gastspreker Maurits Rozen leidt de dienst.
Ik las een stukje van David Foster Wallace. In de dagelijkse loopgraven van het volwassen leven bestaat eigenlijk niet zoiets als atheïsme. Hij is trouwens geen christen. Er bestaat niet zoiets als niet aanbidden. Iedereen aanbidt. De enige keuze die we krijgen is wat we aanbidden. Als je geld en dingen aanbidt, als je daar de echte betekenis van het leven uithaalt, dan zul je nooit genoeg hebben. Nooit het gevoel hebben dat je genoeg hebt. Het is de waarheid. Aanbid je het lichaam, schoonheid en seksuele aantrekkingskracht, je zult je altijd lelijk voelen. Diep van binnen weten we dit allemaal. En hij zei terecht, als je geen God hebt die je bevrijdt van de godheid die je toekent aan geschapen dingen die goed zijn, het zal je levend verslinden.
Na de dienst praat ik met mijn vader na. De audiokwaliteit is wat minder, maar je hoort mijn boosheid.
Ik besta niet, heb ik net gehoord.
Je bestaat niet?
Nee, atheïsme bestaat niet. En als je atheïst bent, dan een beetje seks en geld.
Ja, het is mij ook opgevallen dat er over atheïsme werd gesproken. Maar mijn mening van atheïsten is dat ze geloven, of niet geloven, wat een ander wel gelooft.
Ja, dat mag. Maar volgens hem aanbid ik seks en geld.
Ik weet niet of hij dat zo zei in die vorm, maar hij zei wel dat het om andere volgordes gaat. Hè?
Ja, maar dat is toch onzin.
Wat is de belangrijkste in de volgorde van je bestaan? Ja, dat is een goede vraag.
Je kan toch niet tegen een volle zaal zeggen, als jij niet God aanbidt zoals ik dat voor me zie, dan doe je het fout. Want dat is wat er gezegd werd.
Ja.
Is echt wat er gezegd werd.
Ja, nou ja. Dat is niet goed.
Ik vond het een heel onprettige ervaring, echt.
Ja, met name welke aspecten dan?
Nou, sowieso de manier waarop er dus werd gepraat over wie ik ben, dat vond ik niet prettig. En voor de rest, ja, de aanbidding, dus iedereen loopt te juichen en met zijn handen omhoog, dat hou ik ook niet van. Maar dat mag je wel niet behouden, ik hou dat niet zo van. En ik doe het ook nooit.
Gek om weer terug te zijn. Het is de kerk waar ik heel lang heb gezeten. Echt jaren ben ik daar trouw naartoe gegaan. En ik voelde me nu heel erg buitengesloten, out of place. Alsof ik niet daar per se hoorde. Dus ik voelde me een beetje een indringer tussen de mensen die allemaal hetzelfde denken of hetzelfde beleiden. En dat vond ik dus erg lastig. En opeens vond ik ook het hele aanbiddingsaspect bijvoorbeeld, vond ik heel gek. Terwijl ik daar vroeger net zo hard aan mee heb gedaan. Maar dat vond ik nu heel gek om te zien. En ik denk ook eigenlijk dat ik dat niet gemist heb zijn in de kerk. En dat is heel simpel, omdat veel mensen natuurlijk wel van groepen houden. En ik ook wel. Maar ik merkte nu, iedereen daar denkt eigenlijk hetzelfde. En vindt eigenlijk hetzelfde. En dat past gewoon niet bij mij. Want dan heb ik niks om met je over te praten. Romy, hoe vond je de dienst?
Heel fijn. Hij heeft je echt wel aan denken gezet van wat staat bovenaan, wat vind ik belangrijk en waar ben ik mee bezig dat ik God niet op de eerste plek zet. Dus het was echt wel een leerzame preek, vond ik.
Wat betekent lid zijn van de nieuwe rank voor jou?
Ik ben van het begin af aan lid en de warmte, de saamhorigheid, het omzien naar elkaar. Zoveel dingen met elkaar delen. Hele blijde dingen, gebeurtenissen, maar ook zoveel pijn en verdriet wat er is en ziekte. Dat ik gewoon zo kan merken dat we bij elkaar horen omdat we voor hetzelfde doel staan. Dat is ons geloof in de Heer Jezus en dat maakt het gewoon heel bijzonder hier.
Gert-Jan, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hier in de kerk gezeten, hè, dat weet je. Hoe is het dan voor jou dat ik hier nu ben als buitenstaander tussen haakjes?
Daar heb ik geen mening over eigenlijk.
Geen mening?
Nee. Kijk, ik denk zelf, jij bent met God opgevoed in je opvoeding. En op een gegeven moment moet je je hart daarvoor openstellen of ervoor kiezen. En jij hebt anders gekozen. Om allerlei redenen.
Ja.
En kijk, ik vind het jammer, dat zeg ik ook. Maar het is niet op zich dat het jou voor mij een minder goed mens maakt of zo. Snap je? Het is gewoon oké.
Hoe is het dan dat ik hier ben voor iemand als jou als lid van de kerk?
Ja, ik zou zeggen, het is echt een gemiste kans voor jou.
Stel dat ik nu hier in de kerk zou zitten. Vind jij dat ik een functie zou kunnen uitoefenen binnen de kerk, zoals ik dat toen deed?
Ik weet niet wanneer het spannend wordt voor mij. Daar moet ik over nadenken. Ik denk dat Jezus in eerste plaats liefde is. Dus ik zou zeggen, iedereen is welkom. En waar dan de grens ligt, dat vind ik dan moeilijker.
Nee, maar jij denkt wel dat er een grens is, of?
Kijk, het praktiseren staat in de Bijbel dat het zondig is. En daar schuurt het dan. Dus ik kan me voorstellen dat als jij dominee wil zijn, dat je dan voor God moet kiezen. Maar als je bijvoorbeeld jeugdleider wil zijn, zou ik daar geen moeite mee hebben.
Wat is daarin het verschil voor jou tussen dan jeugdleider en dominee?
Als jeugdleider verkondig je niet het woord van God. En daar zit denk ik voor mij het verschil.
Zou ik wat jou betreft een taak in de rang kunnen hebben?
Ja, wat mij betreft wel. Ik weet ook nog niet echt wat het standpunt van de nieuwe rang daarin is. Dat is volgens mij nog niet helemaal duidelijk. Maar jij blijft toch een kind van God. Hij houdt echt van jou. Ook als jij dus nu uit de kast gekomen bent. Zo sta ik er echt wel in.
Ik was best opstandig. Ik ben misschien best opstandig. Het geloof heeft me pijn gedaan en iedereen moet dat weten. Dominees raken daarom bij mij een gevoelige snaar. Het zijn de mensen die altijd weten wat God wil en hoe God het wil. In mijn gelovige jaren heb ik talloze kerkdiensten meegemaakt en weinig predikanten wisten me te raken. Dan was het gewoon een voor mij standaard praatje over Jezus, God, de Bijbel. Maar er was er één die me wel raakte. En bij hem ga ik op bezoek.
Hallo.
Als het goed is, heet jij Ruben.
Ik heet Ruben. En u bent denk ik mevrouw Ririena. Nee,
dat is wel.
Hi. Dag.
Ruben, nu zie ik het gezicht.
Hi, Ruben.
Simon.
Dag.
Simon Ririena.
Ik heb hem al eerder ontmoet. Dus,
is het zo?
Ja, wel eens. Ja, lang geleden. Maar het is lang, lang geleden.
Ik ga even heel eerlijk tegen u zijn. Ik ben zelf niet gelovig, dat weet u. De reden dat ik hier nu zit is, en dat vind ik belangrijk om met u te delen. U bent de enige dominee die mij ooit diep heeft geraakt. En de reden waarom u dat heeft gedaan is omdat u was aan het preken. En eigenlijk zei u op een gegeven moment, dit werkt niet. Of in ieder geval, het kwam niet aan. En toen stopte u, toen bent u van het podium gestapt en bent u gewoon met mensen gaan praten. En dat vond ik heel mooi. Ja. Ik merk dat het u raakt.
Ja, even de stilte. Omdat ik weet niet hoe Gods woorden wegen werken.
Nee.
Is maar goed ook.
Mm-hmm.
Ik stond daar niet voor mezelf.
Nee.
God heeft mij gezonden. En ik spreek de woorden die ik dat op dat moment moet spreken. In al mijn preken wil ik eigenlijk iets van die geweldige boodschap dat je er mag zijn.
Hmm.
Weet je, en ieder zoals die gemutst is en ieder zoals die geaard is. Maar het is ook de lafheid van de kerk Als je zegt, als je dat grote narratief wil vertellen, dan vertel je dat. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben er blij om.
Dat u mij geraakt heeft, bent u blij om?
Dat is één, maar ook de tweede, dat God, niet omdat ik jou geraakt heb, maar dat God jou geraakt heeft.
Ja. Maar ik geloof natuurlijk niet nu meer, toen wel, maar nu niet meer in het bestaan van God, wel in uw woorden.
Ja.
Zit daar verschil voor u in?
Nee, voor mij niet. Voor jou wel.
Ja.
Ja, maar voor mij niet. Als het jou raakt als mens, dan heb ik tot mens toe je gesproken. Maar God zendt mij.
U bent dan dominee, maar u ziet uzelf echt als gelijk, heb ik het idee. Terwijl heel veel dominees zich toch boven de rest lijken te scharen, voor mijn idee.
Ja,
ik snap hoe het zit.
Ja, nee. En ik snap steeds minder hoe het zit.
Ja.
Ik kan theologisch alles verklaren, maar dan denk ik, dat zijn allemaal holle woorden. En als die holle woorden niet beginnen met het respect naar de mens toe, niet naar luisteren naar de honger van de mensen, dan heeft spreken ook totaal geen zin. Ik denk dat een goede wetenschapper dat ook moet doen, luisteren. En vooral ook twijfel hebben aan zijn eigen zekerheden.
Ja, ik vind het nog steeds bijzonder dat u dit vertelt, want mijn vader heeft bijvoorbeeld nooit op dit niveau geraakt. Dat is dan ook gek, toch? Of?
Nou, misschien ook niet, omdat het je vader is. Omdat je ook te close bent.
Ja.
Misschien zit je nu nog veel te dicht bij je vader. Dat je ook nog misschien opstandig bent of zo. Dat weet ik niet. Hè? Maar dat je dan zegt, van hoe kan ik een gesprek met een vader wat je ook raakt. En soms lukt dat niet.
Nee.
Soms moet je ook de tijd hebben. Het moet ook rijpen. En soms komt dat jaren later. Dat je denkt van, goh. Ja, nou snap ik het. Geduld is ook een schone zaak. Het is nog niet de tijd, zegt de Bijbel. Hè? En oude Molukkers zeggen, blom waktu. Het is nog geen tijd. Sabar, geduld.
Ja, ik vind het heel knap, want dit is de tweede keer dat ik u zie en hoor. En nu raakt mij opnieuw. Dus dat vind ik heel bijzonder. Dank u wel daarvoor.
Ruben, wees goed mens.
Niemand weet wie ik was geworden als ik eerder met ongelovigen in contact was gekomen. Als ik wel Harry Potter mocht kijken, of als ik ook over de islam had geleerd op school. Misschien was ik dan ook wel ongelovig geworden, net als nu. Niemand weet het. Uiteindelijk kan ik alleen putten uit wat er in mijn eigen hoofd speelt. De gedachten die ik als jonge jongen had, herinner ik me nog sterk, omdat ze me uit balans brachten. Sommige gedachten gingen tegen het geloof in. Dus stopte ik ze weg. Tot ik ze op een bepaald moment niet langer kon wegstoppen. Dit is hoofdstuk 3, seksualiteit en liefde. Ik weet dat het ongemakkelijk is, maar we moeten er toch even naar terug. Weet jij het moment nog dat ik uit de kast kwam?
Daar kan ik spontaan op zeggen nee, Ruben. Want dat is eigenlijk gaandeweg geleidelijk heeft zich dat ontrold.
Maar het is geen moment geweest echt.
Nee,
hè?
Wij hebben ook. Jij hebt niet een moment gekozen, ook niet naar mama, voor zover ik weet. En ook niet, zeker niet ook naar mij, om te zeggen, papa of mama, ik wil je graag vertellen dat enzovoort. Dat is niet gebeurd.
Nee. Ik weet nog dat ik een jaar of 10 was en dat ik een film keek op tv. En dat ik opeens de hoofdrolspeler best wel knap vond, een man. En dat komt, dit is weer heel lullig. Maar dat komt door de film Ja, zuster, nee, zuster.
Oh.
Ja, kijk, dat was deze man. Mam, kijk. Dat is mijn eerste crush toen ik 10 was.
Ze durft het alleen maar zacht te zeggen.
Ja, alleen maar heel zacht, vreselijk. Ik dacht op dat moment echt, als ik blijkbaar mannen leuk vind, dan is het klaar. Dan eindig ik gewoon in de hel over. En ik ontdekte dat gewoon steeds meer, dat mijn gedachten daarin anders waren dan die van mijn vrienden bijvoorbeeld. Ik had dan ook iemand in mijn klas die ik best wel leuk vond. En als ik dan met vrienden erover had, dan zag ik opeens dat zij dat helemaal niet zagen. Dat een best wel leuke jongen was. Dus dat wist ik allemaal niet. En eigenlijk ontdekte ik toen pas, wacht even, misschien zit het in mijn hoofd toch anders dan bij leeftijdsgenoten. Dus toen ik voor het eerst een vrouw leuk vond,
was dat een soort opluchting? Van, ah, zie je wel, homoseksualiteit is een fase. En dan vind ik nu gewoon vrouwen leuk. En nou, ik ben gered, Jezus, halleluja. En dat bleek toch anders. Omdat ik toch ook nog steeds op mannen bleek te vallen. En dat vond ik gewoon heel erg lastig. En daarom heb ik dat ook heel lang onderdrukt. En heel lang gedaan alsof dat niet bestond. En ik was eigenlijk die gay best friend die niet gay was. En toen was er gewoon een keer een moment een paar jaar geleden dat ik weer voor de zoveelste keer een grap daarover moest horen. En dat ik toen dacht, ik ga nu gewoon zeggen hoe het echt zit. Dus ik had mijn coming-out helemaal niet gepland. Maar dat iemand daar een grap over maakte of oh, soms op mannen. En dat mijn antwoord gewoon was, ja. En dat was het eigenlijk. Dat is hoe ik uit de kast ben gekomen. En die dag daarna vond ik dat nog steeds vreselijk. Toen dacht ik, wat heb ik gedaan? Maar over de tijd kreeg ik daar steeds meer vrede mee.
Maar merkwaardig, gegeven het feit dat wij zoveel gesprekken hebben gehad, dat mij dat toen niet duidelijk is geworden. Maar jij hebt dat natuurlijk ook niet benoemd met zoveel woorden.
Nee, maar jullie hadden ook, als je bijvoorbeeld twee zoenende mannen op tv zag, nu niet meer, maar toen wel, dat jullie bijvoorbeeld heel hard bar riepen.
Ja, nou ja, als ik eerlijk ben, dan heb ik daar nog wel een zekere moeite mee. Maar we kunnen ons nou daarin wel beheersen. Ik bedoel, ja. Dat gaat ons niet aan.
Waarom heb je daar moeite mee om dat te zien?
Ik denk omdat wij dat als onnatuurlijk ervaren. Dat roept bij ons gevoelens op van, ja, zo moet het niet. Maar dat ik loop het gevaar dat ik nou in een positie kom dat ik mensen zou willen veroordelen erom. En dat is geen zins het geval, want het is niet mijn verantwoordelijkheid.
Nee, maar als ik nu met een jongen zou thuiskomen?
Als je nu met een jongen zou thuiskomen, zouden we een beetje aan gewend zijn dat dat je kennelijk iemand had gevonden waar je prettig en veilig bij voelt.
Maar ik denk wel, dan gebruik ik nu weer het woord, ik denk toch dat ik dat onnatuurlijk vind. Dan zou ik het denk ik lastig vinden om nu iemand hier binnen te laten en zeggen, dit is mijn vriend.
Nou, ik denk dat het jou zou kunnen helpen. Daar waar wij jouw identiteit en jouw zijn als mens accepteren, jij dat naar ons ook toe zou moeten doen. Want als ik zeg, ik vind dat een beetje ongemakkelijk, dan is dat geen oordeel. Maar mijn vinger gaat niet in jouw richting, om het zo te zeggen.
Nee,
dus je kunt eraan voorbij gaan. Alleen je mag het accepteren zoals wij tegen de dingen aankijken. En dat kun je nou gezien onze leeftijd niet meer van ons verwachten. Behalve dan dat we zeggen, we hebben geleerd om mensen te respecteren zoals ze zijn. En dat geldt ook voor jou.
Nee, maar als ik een jongen zoen of zo en ik weet dat jij in de hoek staat en dat niet prettig vindt, dan doe je dat ook niet heel open.
Nee, maar misschien moet je dat ook niet doen. Terwille van de gevoelens van andere mensen, dat is toch niet zo moeilijk?
Nou, hoezo niet? Want als Elise haar man zoent of zo, dan vind je het ook prima.
Ja, maar dan heb je het weer. Die gevoelens, de gevoelens van het is natuurlijk of het is minder natuurlijk of het is zelfs onnatuurlijk. Ja, die zijn er nou eenmaal en die kan ik niet redenerend wegnemen. Het gaat mij er wel om, Ruben, dat jij je, als je alleen over die dingen met mij spreekt of met ons aan iemand voorstelt die jouw vriend is en waar je dan je veilig en prettig bij voelt, het is aan ons om daar op een goede manier mee om te gaan. Dat is wat je van ons mag verwachten.
Maar wat is op een goede manier ermee omgaan?
Dat je je niet afgewezen voelt, dat je niet gekwetst voelt, dat je niet het idee hebt van, hé, Gert, nog een toe, wat doen ze nou? Maar wij mogen ook van jullie dan verwachten dat je, gezien de verschillende manieren van aankijken tegen het leven en liefde en relaties, dat je ook onze gevoelens gewoon accepteert en dan hebben we er ook geen problemen mee.
Ja, maar als mensen tegen jou zeggen, oké, ik wil je wel helpen en ik wil je wel bijstaan, maar eigenlijk vind ik het niet kunnen.
Dat houdt dan toch een oordeel in.
Ja, maar ja. Dat is toch wat jij eigenlijk ook doet als je zegt, ik vind het prima als je met een vriendje thuiskomt, maar eigenlijk lastig.
Ik heb niet gezegd, maar eigenlijk. Hè. Je moet goed luisteren, goed blijven luisteren. Want niet achteraf dat invullen, want ik heb dat niet gezegd. Is ook niet in mij. Ik wil alles wegnemen in jouw richting met betrekking tot andere identiteit. Die gevoelens van ongemakkelijkheid bij jou zouden oproepen. Dat willen mama en ik absoluut niet.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat wij het soms niet als ongemakkelijk zouden kunnen ervaren. Dat mag toch, dat kan toch. Als jij er maar geen last van hebt.
Maar dat is toch een maar eigenlijk?
Nee, dat vind ik niet.
Ik ben niet de enige die weerstand ervoer van christenen om me heen. Dat heeft mijn vader zelf ook meegemaakt. Hij is gescheiden van zijn eerste vrouw, wat volgens christelijke waarden niet mag.
Over het algemeen is het zo, als mensen geconfronteerd worden met gevoelens en opvattingen die tegenstrijdig zijn aan wat ze zelf vinden, dat ze afstand nemen, de deuren dicht en ze lopen om je heen en ze willen niks met je te maken hebben.
Ja.
Dat is ook met scheiding bijvoorbeeld het geval, waarvan ik je eerder gezegd heb dat ik dat natuurlijk heb meegemaakt.
Hoe werd daarop gereageerd?
Ik moet positief beginnen. De poging van flink wat mensen in mijn omgeving, die zeiden dat zo niet moest. En daar denk je over na, daar spreek je mee. En dan op enig moment maak je toch je eigen keuzes, of je kunt niet anders dan de keuze maken die je maakt. En dan ga je merken dat er ook heel veel mensen, vanwege het feit op zich alleen al, afstand van je nemen. En dat kan na heel veel jaren kan dat nog plaatsvinden.
Nou, dat is toch pijnlijk?
En dat is heel pijnlijk, maar ik heb daar zo goed mogelijk mee leren omgaan door het te beschouwen als de prijs die daar tegenover staat.
Maar hoe bedoel je prijs?
Nou, dat de mensen zo denken, daar heb ik geen oordeel over. Ik vind het jammer. Ik begrijp het wel. Maar het is te menselijk en het is te zeer voorbijgaan aan het feit dat ieder mens in principe dat kan overkomen.
Ja, ja.
En dat helpt mij om daarin recht overeind te blijven.
Hier denken we duidelijk anders over. Mijn vader vindt het niet leuk wat er gebeurd is, maar snapt het en kan ermee dealen. En ik heb zoiets van, waar bemoeien mensen zich mee? Hierin hebben we allebei gemerkt dat er mensen ons binnen onze eigen club met de nek aankijken. Mijn pa is gebleven, ik ben vertrokken. In de volgende aflevering van Niet te geloven gaat de zoektocht verder. Om mijn biseksualiteit te verbergen reageerde ik dat af op anderen en gedroeg ik me wat ik nu zelf noem homofoob.
Mm-hmm. En ook richting jou eigenlijk. Weet je het nog?
Mijn vader en ik rijden naar Zeeland voor een gesprek met Tony Kramer, die ooit genezen zou zijn van homoseksualiteit.
Dat je dan eigenlijk als soort trofee of voorbeeld wordt gebruikt, wat eigenlijk helemaal niet zo is.
Jij knuffelde hem, dat vond ik wel opvallend trouwens.
Op het eind?
Ja.
Dat ging spontaan, ja.
En we bekijken of wonderen nu wel of niet bestaan.
Ik sta er bijna kijken naar en ik snap er niks van, maar ik vind het prachtig. Maar soms wankel ik wat van binnen. Dan denk ik ook, Heer, gaat u dit nou voor mij oplossen? Of ben ik eigenlijk toch heel blij met dat tabletje wat me helpen gaat? Betekent het dat als ik een tabletje neem, dat ik God dan niet vertrouw?
Niet te geloven is een podcast van mijn vader Wout en mij, Ruben van Haften, in samenwerking met Audiohuis. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten horen? Laat dan, als je wil, een recensie achter en geef de podcast sterren. Ook horen we graag jouw verhaal. Reageren kan via mijn socials @Ruben van Haften. Alle credits vind je in de show notes.